Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad reed ik u en het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Tadema uit Nijkerk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 40, vers 7 uit de bundel Weerklank. Laat wie uw heil beminnen, hier en nu, in u verheugd zijn. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen wij het geloof belijden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, zingen wij eerst van Psalm 33 het zesde vers en na de geloofsbelijdenis het elfde vers. Psalm 33 vers 6 voor en vers 11 na de geloofsbelijdenis. en aan ieder van ons spreken in zijn en haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, maar die ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Zullen we samen eerst hier onze God gaan danken en gaan bidden. Almachtige God, getrouwe Vader, hartelijk dank voor deze goede zondag. Waarin uw gemeente in ons land weer in alle vrijheid samen mocht komen. Om uw naam groot te maken, te aanbidden en te danken en te loven. Om uw naam aan te roepen in de nood. Vader in hemel, om uw naam aan te roepen. Of u, Heere God, in uw grote genade ons nog wil aanzien in Jezus Christus alleen. Vader in hemel, zo bidden wij u ook in dit avonduur. Kom met uw Heilige Geest, doorwaai de hof ook hier in dit bedehuis. Opdat harten worden geraakt, opdat deuren van harten worden geopend, opdat ons geloof niet dood is, maar levend. Opdat we waarachtig, Heere God, gelovige kinderen van u mogen zijn. Vader in hemel en kinderen van u dragen de vrucht van het geloof. Vrucht van het nieuwe leven met u, Heere God, en daar bidden we u ook om, daar smeek we u om. Maak ons maar waarachtige gelovigen, vruchtdragers, Godvruchtige mensen. Vader in hemel, u kent ons in al onze zonden, in al onze gebreken, in onze schuld, in onze tekorten, jegens u, jegens elkaar. Vader in hemel, wat schieten wij vaak het doel voorbij. En wat zijn we bezig met vele dingen en zo vaak zo weinig met het ene noodzakelijke. En nu bidden we u, Vader in hemel, wees zo vanavond met ons en met allen die met ons zijn verbonden. Kom met uw troost en met uw vermaning, met uw woord en met uw geest in ons midden. Vader, dat bidden we u, opdat wij mogen groeien in het geloof. Misschien wel, Heere God, voor het eerst onze knieën voor u willen buigen. Ja, Heere, doe dan maar een ommekeer in ons leven. En schenk ons ook vanavond, Heere, volharding, ijver in de godsvrucht, in het vruchtdragen van het geloof. Zo bidden we u, Heere. Kom met uw Heilige Geest. Doorwaai de hof, doorwaai ons hart. Bind ons ook vanavond, misschien wel voor het eerst opnieuw, aan Jezus Christus, de borg en zaligmaker. Zo bidden we u dit alles, onze Vader die in hemelen zijt, uit genade alleen. Amen. We gaan het vanavond hebben met elkaar over Jacobus 3, vanaf vers 13 tot en met 18 willen we daarvoor gaan lezen. Daarna zingen wij van Psalm 119, vers 80 en 86, Psalm 119, 80 en 86 na de lezing. Dat gaat over de wijsheid van boven. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heerst een wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wel zalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Maar Serenwet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, 1 en 2, na de bediening uit Gods woord. Echt of onecht is het thema, of anders gezegd, echt geloof of onecht geloof. Levend geloof of dood geloof. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus de Christus. Tegenwoordig staat het nieuws bol van fake en nep. Wat kunnen we nog vertrouwen aan berichtgeving in de sociale media? Nou, langzamerhand zou je bijna zeggen, niets meer. In Rusland zijn hele trollenfabrieken en die houden zich alleen maar bezig met allemaal manipulatief nieuws. Waarmee ze ons willen brainwashen, propaganda, op het dwaalspoor brengen. Dat is in het groot, maar het is ook in het klein. Er wordt wat afgelogen en bedrogen onder elkaar. Echt of onecht, fake of niet. Toen moest ik denken aan Jacobus, want weet je wat het is? Zo is het ook onder ons. Echte liefde of fake liefde? Echt geloof of nep geloof? Jacobus die schrijft aan de gemeente van Christus. Hij schrijft niet aan de heidenwereld, nee, hij schrijft aan de gemeente van Christus. Aan de Joodse christenen die buiten Jeruzalem en Palestina waren gekomen. En Jacobus die schrijft een brief met als thema echt of onecht, waar of onwaar, waarachtig of niet waarachtig geloof. Jacobus, de broeder des Heren, een vooraanstaande voorganger in de eerste gemeente van Christus. Iemand die nog wat in het melk te brokkelen heeft. Nou, hoe zou hij nu hierop reageren, op die vraagstelling? Wij zouden misschien zeggen, nou, misschien gaat hij een commissie in het leven roepen. Daar zijn wij goed in, dat zouden we dan eerst gaan doen. Een commissie, die moet dat maar eens bestuderen, hoe dat nu allemaal komt. Nou, dat doet hij niet. Hij schrijft ook niet een handleiding, dogmatische handleiding met allerlei leerstelligheden, hoe we het kunnen voorkomen en hoe het anders moet. Weet u wat Jacobus doet? Hij schrijft zo praktisch. Het doet ons soms gewoon pijn. Zo praktisch. Een kind kan het begrijpen. Hij vraagt eigenlijk en hij daagt ons uit. Bekijk je eigen leven nu eens. Wat is nu eigenlijk de vrucht van het geloof in je eigen leven? Wat werkt het geloof met andere woorden uit in je leven? In je houding naar andere mensen. In je gedachten. In je daden. In je gedrag. Jacobus die begint zo in hoofdstuk 1 vers 22. Wees dan niet alleen hoorders, maar wees daders van het geloof. Anders, en dan komt het, anders bedriegt u uzelf en bedriegt u anderen. Bij Jacobus overheerst niet de geloofsleer, die gaat over het geloofsleven, maar het geloofsleven komt helemaal voort uit de relatie met de levende Heere Jezus Christus. En daar gaat het om. Het geloofsleven komt voort uit de verborgen omgang met onze Heiland. Zo zien wij vanavond drie zaken. Allereerst kenmerk van de wijsheid van beneden. In de tweede plaats kenmerk van de wijsheid van boven. En in de derde plaats vruchtbaar leven door zijn geest. Kenmerk van wijsheid beneden. Kenmerk van wijsheid van boven. Vruchtbaar leven in de derde plaats door zijn geest. Allereerst dus kenmerken van die wijsheid van beneden. vruchten dragen, gemeente, door de geest, is soms wel eens een beetje onder ons een onderbelichte zaak in de kerk. Enerzijds zijn wij in de kerk vaak naar binnen gekeerd. We hebben het vaak over de financiële zorgen, gedragscodes met elkaar, leerstelligheden over allerlei onderwerpen, heel belangrijk, doop en avondmaal en allerlei vormen van kerk zijn en ook vormelijkheden van het leven. Anderzijds zie je ook in de godsdienstrijd een veruitwendering. Zoiets van, oh, hoe zou de ander, hoe zou de wereld over ons denken? Past het nog wel wat wij allemaal doen? En dan gaan wij ons aanpassen. En er wordt wat aangepast in de kerk naar de wereld toe. Maar daar gaat het natuurlijk niet om, en dat snapt u ook wel. Het gaat in het geloof om de levende relatie met de Heer onze God. Waar gaat ons hart naar uit? Waar gaat ons vertrouwen naar uit? Waar gaat onze liefde naar uit? Kijk, we spreken in die prachtige drieslag van de Heidelberger Catechismus, die overigens voorkomt in heel de Bijbel. Die drieslag van ellende, verlossing, dankbaarheid. Dan hebben we het natuurlijk over die ellende van onze zonde. Dan hebben we het hier zeker over Jezus Christus, de verlosser, de verzoener aller van die zonde. Maar dan gaan we ook verder, toch? Want dan komt ook punt 3. En dat is dat nieuwe leven. Dat leven uit dankbaarheid. Dat godvruchtige leven. Dat godzalige leven. Kortom, gewoon een christelijk leven. Waarin een christen, een waargelovige, vrucht draagt tot eer van God onze Vader. Dat is het eerste. En het belangrijkste. Maar daarnaast tot zegen, tot heil van allen die op onze weg worden geplaatst. Te beginnen in gezinnen. En in de derde plaats is het ook tot behoud van onze eigen ziel. Want daar waar wij niet meer vrucht dragen van het geloof, zou het geloof wel eens helemaal dood kunnen zijn. En dan wandelen wij op een doodlopende weg, en die weg eindigt buiten God om, als Jezus moet zeggen, ik heb u niet gekend. Ga heen in de buitenste duisternis. Dat noemt de Bijbel, dat noemt Jezus met name, de hel. Het leven zonder liefde, zonder vrede, zonder God. De doodlopende weg. Het ware, echte geloof daarentegen draagt vrucht. Het nepgeloof is vruchteloos. En weet u, die scheiding, die geestelijke scheiding, gaat niet bij de kerkmuren langs, maar dwars door de kerken heen. Gaat dwars door de families heen, gaat dwars door de gezinnen heen. En ik zal me niet vragen, wil u een vinger opsteken, hoeveel in uw familie zijn al afgehaakt? Jacobus spreekt hier over zaken van de heiliging, van het nieuwe heilige leven door Jezus Christus. En dat zet hij tegenover dat oude werk van de duivel. Het werk door de zonde en de macht van de zonde, kortom ons oude hart. En dan noemt hij bijvoorbeeld nijd en afgunst en eigenbelang, vruchten van het vlees. Zo noemt apostel Paulus dit soort zaken in Galaten 5. Vruchten van het oude hart, van het nog niet opnieuw geboren, wedergeboren hart. Eigenlijk is het wel ontzettend ontdekkend en beschamend dat in de gemeente van Christus zo moet worden geschreven en zo moet worden gewaarschuwd ten die afgunst, ten die nijd, ten het eigenbelang, ten de vruchten van het vlees. afgunst. Want wat is afgunst? Dat is niet anders dan dat je de eer niet aan de ander gunt. Je gunt de ander niet de heerlijkheid. Je gunt de ander niet het genieten. Je gunt de ander niet. Al wel. De liefde en genade van God in Jezus Christus gunt u elkaar. De vreugde van het geloof gunt u elkaar. De zekerheid van het geloof gunt u elkaar. Het waarachtige kennen van Jezus Christus. Afgunst, vreselijk. En dan eigenbelang. Ik. En het gaat allemaal om onszelf. In dat ziekelijke narcisme van onze tijd. En dan kunnen we er wel mooie etiketten op plakken. Wat we allemaal geestelijk mankeren. Nou, weet u, het is een ontzettende zonde. Tot schade van de naam van de Heere, onze God. Tot schande. En tot schade van de gemeenschap. Wat een dwaasheid. Tegenover de wijsheid staat die dwaasheid van de vrucht van het vlees. De dwaasheid van het eigen belang. En dan moet je nagaan. Nu leven wij in een tijd waarin de kerk zo vaak paniekvoetbal gaat spelen. Want och, het loopt allemaal zo tegen. En er is zo'n ontkerkelijking. En financieel wordt het moeilijk. En er is zo'n verwarring. En waar gaan wij mee bezig? Met onszelf, met eigen belang, met afgunst, met nijd. Met elkaar te vereten en te verbijten. Wat een dwaasheid. Word wijzer. Word wijzer. Ziende op de waarheid. Jezus Christus, de bron van dat nieuwe leven. Gemeente, weet je hoe Jacobus dat ook hier gewoon noemt? Duivels. Hij zegt het gewoon, duivels, dat is het. Een zaak van de duivel. Die duivel die verwarring schept en tweedracht zaait. Het is allemaal de zaak van de overste van deze wereld die ons aftrekt van de Heere God. Hebben jullie deze week hier ook Halloweenfeesten? Doen ze dat hier? Nee, hè? Oh, gelukkig. Ook iets vreselijks. De dood en het kapotte worden bijna verheerlijkt. Ja, ze probeert onschuldig te houden, maar daar is nu echt niets onschuldigs aan. De angst wordt gepropageerd. Gelukkig hebben wij een evangelie tegen alle angst. Van Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Niet het evangelie van de duisternis, maar van het licht dat opgegaan is in de duisternis. Zeg dat maar tegen al die feestvierders deze week. Duivels, het goede nieuws verdraaien. De waarheid verloochenen. 2 Timotheüs 3, daar lezen we het zo. Aan het eind der tijden zullen de mensen steeds meer geldzuchtig worden, elkaar belasteren en lasteren, hoogmoedig zijn en egoïstisch. Paulus schreef het toch echt 2000 jaar geleden. En we zien het steeds meer op ons toekomen. Mag ik u eens vragen? Een waarachtig geloof, zegt u, dat is toch dat we het eigendom mogen zijn van Jezus Christus. Gods Zoon die ons reinigt van alle zonden. Maar weet u, als het geloof echt is, dan leef je toch ook door die reinheid. Dan leef je toch ook in die vernieuwing. Dan heb je toch ook dat keerpunt meegemaakt in je leven. Dan ben je toch ook ontdekt aan dat oude leven, dat dwaze leven, dat zondere leven, dat duivelse leven. En dan mag je toch weten van het heerlijke nieuwe leven door zijn dood bereid. Het leven tot in eeuwigheid. Ik las eens bij een commentaar over de geschiedenis van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, Johannes 19. Daar lezen we dat. Dan wordt Jezus van het kruis gehaald en dan komt er een soldaat met een speer en dan vloeit uit zijn zij bloed en water. Bloed als het teken van de verzoening. Het is weer goed met God, onze hemelse Vader. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar het is niet alleen het teken dat spreekt over de verzoening. Er vloeit ook water. En water is het teken van de heiligende genade van onze God, die ons heiligt en reinigt. Die ons het nieuwe leven schenkt. Door Jezus Christus. Zo komen we bij punt 2, gemeente. Want we hebben gezien naar kenmerken van de dwaasheid van de duivel. Nu zien we naar de wijsheid van boven. Tegenover dus die zonde, de wijsheid van boven, dat nieuwe leven. Dat vrucht dragen. En dan noemt de apostel Jacobus ook een paar van die zaken. Maar die wijsheid die van boven is, is rein, vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid, goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Als ik dat lees, dan is de eerste reactie, mag je wel heel snel je handen vouwen. En het gebed mag toch zijn, zend de Heere uw licht en uw waarheid dan maar neder. En leer ze mij verstaan, leid mij op uw weg. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Bijvoorbeeld, als we het hebben over gereinigd door het bloed van Jezus Christus, zal er vrede zijn. Een vrucht van die reiniging. Vrucht van de geest, de vrucht van de vrede. Nu weet ik wel, er zijn mensen die kunnen niet buiten conflicten leven. Die zeggen, je moet het conflict zoeken. Je moet je aan elkaar schuren. Daar komt iets moois uit. Nou, iets moois, dat zal dan wel. Maar om hen heen liggen de slachtoffers allemaal burn-out en zo. Conflictzoekers. In het zakenleven, in die harde maatschappij, in de politiek. Maar helaas ook in de kerk. Conflictzoekers. Maar de reinen van hart zijn vredezoekers. Weet u, het tweede wat Jacobus dan noemt, dat zijn, is de welwillendheid, de vriendelijkheid, de mildheid. Die vredezoekers, die zoeken elkaar welwillend en vriendelijk. Welwillend. Dat betekent dat je altijd naar elkaar blijft luisteren. Altijd. We hebben tegenwoordig in de kerk overal meningsverschillen over. Nou, dat hadden we op Urk natuurlijk ontzettend veel. Maar weet u wat we dan deden? Dan gingen we met elkaar in gesprek. En dat gesprek duurde soms 5 jaar. En ik heb in een commissie gezeten, die heeft 5 jaar gesproken over de wijze van zingen van de psalmen. Na 5 jaar was de conclusie, we veranderen maar niets. En toen dachten die mensen, die dominee is gek geworden. Maar ik was de Heere zo dankbaar. Want weet u hoeveel mensen weggelopen zijn? 0. Allemaal in welwillendheid, elkaar zoekend, elkaar vasthoudend. Daar gaat het om. Een geweldige vrucht van de geest, een geweldige vrucht van de reinheid die Christus ons geeft. Vriendelijkheid wordt hier genoemd. Nou, wat kost nou vriendelijkheid? Vriendelijkheid kost toch niks? Het is zo belangrijk. Even die hand op de schouder. Dat ene goede woord. Of die milde glimlach. Een christeneigen. Laten we het zo afspreken. Dat is een christeneigen. De apostel noemt nog wat bescheidenheid. Zo prachtig. De vrucht van reinheid, bescheidenheid. Zij zoekt zichzelf namelijk niet, maar zij zoekt de ander. En het heil van de ander in alle bescheidenheid. Denk eens aan Rut, hoe die omging met Boas aan zijn voeten. En Maria, die ging zitten aan de voeten van Jezus. Want het gaat niet om dat gekwetste mensje, maar het gaat om al die bescheidenheid, ook om die ander. Niet alleen om onszelf, maar ook om die ander. Ja, de schrift zegt zelfs de een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Jacobus noemt nog meer. Hij noemt bijvoorbeeld als kenmerk van het ware geloof barmhartigheid. Denk eens aan Dorcas. Toen Dorcas kwam te sterven, wat een verdriet bij al die armen in haar omgeving om alles wat zij voor hen had gedaan. Barmhartigheid. Er wordt nog iets genoemd, onpartijdigheid. Vooringenomenheid. Weet u, wij zijn zo gemakkelijk vooringenomen. We zijn zo gemakkelijk partijdig. We weten vaak op eerste oogopslag al hoe anderen zullen denken en hoe ze gaan doen. En de vrucht van de geest is onpartijdig. Niet vooringenomen. Want Jezus ziet de mensen aan zonder aanziens des persoons. Ongeveinsdheid. Dat is zonder bijoogmerk, zonder bijbedoelingen. Gewoon zuiver verlangen naar recht, naar vrede, naar heelheid. Kortom, naar de ere en eer van God, onze hemelse Vader. Opdat we steeds meer het beeld van hem zouden mogen dragen naar zijn bedoeling. Gemeente, onze grote reformator Luther, 31 oktober, gaan we de reformatie weer herdenken. Luther zei het zo. Het is onmogelijk om werken van het geloof te scheiden. Het is onmogelijk om werken van het geloof te scheiden. Maar dan vraagt u, hoe kom ik ooit aan die vrucht? Hoe kom ik er ooit aan die welwillendheid, aan die bescheidenheid, aan die barmhartigheid, aan die onpartijdigheid, aan die ongeveinsdheid? Wat wordt dat een nieuwe wet voor mij, denkt u zelfs misschien wel. Nou moet u eens lezen wat er in vers 18 staat. De vrucht van de rechtvaardiging. Daar gaat het om. Met andere woorden, de vrucht van het rechtvaardige leven, dat is de heiliging, dat is het nieuwe heilige leven. Het is een vrucht. Het is geen wet, maar een vrucht. Een wet kan ons benauwen, daar moeten we van alles doen. Maar de vrucht die groeit. En waar groeit die? Daar waar wij staan. Aan de bron van het nieuwe leven. Waar groeit die vrucht? Daar waar wij niet zien op onszelf, maar het verwachten van Jezus alleen. Daar waar wij ons helemaal leegmaken voor hem. Daar waar hij ons vult met zijn liefde. Dat is de vrucht van het geloof. De vrucht van het nieuwe leven. Of het is alles dood geloof. Zonder de krachtige werking van de geest in de gemeente en in uw eigen leven. En zo komen we tenslotte bij punt 3. Vruchtbaar leven door de Heilige Geest. Weet u dat vruchtbare leven dat ontstaat daar waar we een nieuw hart hebben gekregen? Want de Heere God vraagt handen en voeten en van alles van ons, maar u weet het ook wel. Het hart, dat is de bron, het uitgangspunt van al ons denken en doen en laten. Het gaat om een hartsverandering. Het vruchtbare leven begint kortom daar waar een mens opnieuw geboren wordt door zijn geest. Die wedergeboorte is het begin van het nieuwe leven door zijn dood bereid. Het leven tot in eeuwigheid. En dat nieuwe leven draagt vrucht. Zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, merkbaar. In de omgeving, in de gemeente. Die groei van de vrucht van de heiliging van het nieuwe leven is zichtbaar door zijn geest. En als die niet zichtbaar is, dan zegt Hebreeën 12, zonder welke wij de Here niet zullen zien. Want waar waarachtig geloof is, is het een levend geloof, zegt Jacobus gelukkig. Een vruchtdragend geloof in de weg van Gods vrucht. Ziet u het voor u? Ochtend 2018. Vruchtdragers, liefhebbers, geduldhebbers, onbaatzuchtige mensen, ontspannen en dankbaar, strijdige mensen, ijverig voor de zaak van de Here. Het zou dat lekker zijn, hè? Als die vrucht steeds meer en meer zichtbaar zou zijn in ons eigen leven, in de gemeente, in de gezinnen, weet u. Nergens wordt namelijk in het Nieuwe Testament ongelovigen opgeroepen om vrucht van de geest voor te brengen. Want dat kan niet, dat zou zinloos zijn. Dode zondaren kunnen nog zo moreel hoogstaand leven, maar ze dragen niet de vrucht van de geest, het vruchtbare leven voor God. Want er is geen sprake van hartsverandering. Maar gij, geheel anders. Je hebt toch Christus leren kennen. Je hebt toch ontvangen. De geest van genade. Dan komt onze weerstand. O, die belemmeringen. Voor dat ware leven met Christus. De wereldgelijkvormigheid. De liefde tot het dode geld. Tot de vergankelijke dingen, de afgunst waar we het over hadden, het eigenbelang. Oh, die belemmeringen. Paulus noemt in Efeze heel wat van die belemmeringen. Hij zegt, u hebt Christus leren kennen, maar bedriegt u elkaar daar niet mee? Want hoe zit het met de verborgen agenda's, de kwade bedoelingen? Wat zou het, gemeente, toch een verrukkelijk iets zijn wanneer we wat transparanter werden, wat eerlijker. We mogen het gewoon zeggen tegen onze kinderen, papa of opa heeft er niet zoveel van gebakken, jongens. Maar weet je, in Christus' naam, we mogen op hem wijzen. Transparanter, bazen naar knechten, werkgevers naar werknemers. Wat de bedoeling is. Hoe we erin staan. Transparanter in de kerk. Wat we graag willen en wat we graag niet willen. En dat kan alleen maar. Dat kan alleen maar stand houden. Als we allemaal welwillend zijn naar elkaar. Omdat we geleid worden door die ene geest. Omdat we de bron kennen. Omdat we drinken allemaal uit die enezelfde bron. Jezus Christus. Niet kwaad zijn, zegt apostel Paulus. En vooral geen wrok koesteren. Geen vuilsprekerij, geen geroddel. Daar zijn we mee begonnen met al die fake berichtjes. Belemmerende factoren. O, zegt apostel Johannes, die hoogmoed, hè. Dan kan je geen vrucht in het leven brengen. Dan is het leven voor God, voor je kinderen en voor je naasten. En dat is een scherp woord, maar uiteindelijk vruchteloos. Brandhout voor het vuur, want er was geen waarachtig levend geloof. En dan is er ook geen vrucht. Maar nu de factoren die vruchtbaar leven kunnen bevorderen. Dat is zo heerlijk, want de Heere God die laat ons niet aan onszelf over. Integendeel, hij schenkt immers zijn geest. Want uit onszelf kunnen wij die geestelijke vruchten niet laten groeien. Maar we moeten er zo voor openstaan, vol ijver. Om ons lichaam te laten groeien, hebben we nodig voedsel, eten en drinken. Nu, dat is ook zo, om het geloof te laten groeien. Om te volharden in het geloof, om de weg met de Here te gaan, moeten we voedsel tot ons nemen. En het eerste voedsel is gebed. Het eerste voedsel is Here. Ik kom tot u. Met mijn nood, met mijn vreugde, met mijn totale afhankelijkheid. Gebedsleven, jongelui, dat is, Heere, u weet van mijn teleurstellingen op school of thuis, in de relaties, in de verbroken relaties. Heere, breng alles voor u. Gebedsleven. Dat is het eerste. Dat middel heeft de Heere onszelf gegeven en geleerd. Een tweede. De hartelijke bestudering van het woord van God en de prediking van het woord. Geestelijk voedsel en drank voor het leven met de Here, voor het eeuwige leven. Groeibevorderaars. De prediking van het woord. Nou ja. Hoeven elkaar geen mietje te noemen, hè? Wat is het moeilijk om de kerkbanken nog wat gevuld te houden. En elke keer ben ik weer dankbaar dat u met zoveel bent gekomen. Maar het waren er ook wel eens wat meer. Ijverig zoeken naar de middelen die hij ons schenkt. Ijverig daarmee omgaan, gemeente. Ik noem nog een heel belangrijk punt. Met de woorden van Psalm 65. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heere. Of Jesaja 30. Want in terugkeer en rust ligt uw heil. In stil vertrouwen en in stil zijn ligt uw kracht. Mooi, hè? Niet in dikke beleidsplannen. Niet in boekjes vol allemaal prachtige dingen die we organiseren. Fantastisch is het allemaal ook. Heel noodzakelijk en nuttig. Maar weet u, ver daarbovenuit gaat het moment van de stilte. Van een verborgen omgang met de Heer onze God. We leven in zo'n hectische tijd. En nergens is meer stilte te ontdekken. En de Bijbel leert ons, wees stil voor het aangezicht van God. Thuis, als gemeente, op de gebedsavonden. Want juist die stilte is zo'n middel tegen alle dorheid en doodsheid en geesteloosheid. Want in de stilte wil God met zijn woord en geest tot ons komen. Noem nog één punt. Wanneer we zo met de Heer omgaan, dan worden we zelf steeds afhankelijker. En dan weten we steeds meer dat we zonder die genade een doodlopende weg gaan. Maar hoe meer we omgaan in gebed met zijn woord, in de verborgen omgang, des te meer krijgt de geest de ruimte om in ons hart te laten zien hoe groot Gods liefde en genade is voor zondaren. Dat gaat altijd samen op. De kennis van zonde, hoe groter de kennis van de genade. En hoe groter de kennis van de genade, hoe meer we weten dat we zonder hem niet kunnen. Maar weet je wat nou zo geweldig is van het evangelie? Het hoeft niet langer zonder hem, hoor. Het hoeft niet langer zonder hem. Laat dat ons gebed zijn. Om een vruchtbaar geestelijk geloofsleven. En dat durven we te bidden, omdat zijn geest het onszelf belooft. Weet u nog? Nep of fake? Waarachtig geloof of nep geloof? Onvruchtbaar geloof, duivels, egoïstisch, eigenbelang of vruchtbaar geloof? Weet u wat vruchtbaar geloof is? Dat wijst op Jezus Christus alleen. Vruchtbaar geloof, dat straalt iets uit van het genieten van zijn genade. Het genieten van zijn omgang. Het genieten van zijn geest in ons leven. Ouders zijn vruchtbaar wanneer kinderen in hun leven iets mogen merken van wie Jezus voor hen is. Werkgevers zijn vruchtbaar als het zakelijk goed gaat, maar nog vruchtbaarder wanneer werknemers aan hen kunnen zien. Ze dragen de vrucht van het geloof. In barmhartigheid, in welwillendheid, in geduld, in samen optrekken. Leerkrachten en leerlingen op school. Een leerkracht is vruchtbaar wanneer leerlingen mogen horen en zien en merken. Het is een christelijke school en als dat niet is, het zijn christelijke leerkrachten. Mooi, hè? Zorgverleners in het ziekenhuis. Ik hoor zo vaak zulke prachtige dingen van. 'S Nachts om 2:00. De beste gesprekken bij de sterfbedden. Gewoon door het zustertje. Vruchtbaar. Het ware geloof draagt ze uit. Niet uit eigen kracht, helemaal niet. Maar allemaal omdat de geest het in grote genade aan zijn kinderen schenkt. Ik strek mijn hart er naar uit, mijn armen er naar uit. Heere, geef het meer en meer. Ik wil afsluiten met wat professor Gaveland daar eens over schreef. Het lijkt wel alsof de kerk vandaag de dag nog leeft voor Pinksteren. Net als de discipelen voor Pinksteren. Wat een geloofsonzekerheid. Wat een verwarring. Wat een twijfel. Judas zag het al helemaal niet meer zitten. En die ging Jezus maar verraden. Petrus verloochende zijn heiland. Want hij meende het zo goed te weten. En de discipelen, ze stonden van verre. Ze haakten af. Ze wisten het ook niet meer. En Thomas wist het zelfs nog niet toen Jezus al was opgestaan. Maar toen kwam de geest. Toen werd het Pinksteren in hun hart, in hun leven, in de gemeente van Jezus Christus. En toen kwam de vruchtbaarheid van het geloof pas echt in zicht. En hoorbaar en merkbaar. 3000 op de eerste dag en het ging maar door. Tienduizenden, miljoenen, miljarden. Een schare die niemand tellen kan. Maar weten wij nog van de geest van het opnieuw geboren worden? Nou, dat gaat nog wel. Maar weten we dan ook nog van die geest van het nieuwe leven? Dat godvruchtige leven met Jezus door zijn geest. Kent u zelf Pinksteren in uw leven? Wilt u dat ook? Ja. Wilt u dat ook zo graag? Verlangt u er ook naar om vrucht te dragen? Misschien wel voor uw kleinkinderen. Heren, dat ze u mogen leren kennen. We verlangen er toch naar om die vrucht uit te mogen dragen. Om Jezus wil. Tot eer van onze God en Vader. Soli Deo Gloria. Tot heil van onze gezinnen, van allen die de Heer op onze weg plaatst. En tot behoud van onze eigen ziel. En volharding op de weg met Jezus. Uit genade. Amen. Zullen we samen de Heer onze God gaan danken. Almachtige God, trouwe Vader, wat danken we u, Heere, dat het levende geloof door u bewerkt, door uw woord en door uw geest. En Heere, we bidden u, open de deuren van ons hart, van ons leven, opdat wij als uw kinderen mogen leven, mogen groeien in het geloof. In de kracht, Heere God, van uw geest. Vader in hemel, dan wordt het geloof zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, merkbaar en tot een rijke zegen, ook voor de mensen om ons heen. En dat is zo nodig, Heere, want de aanvallen van de duivel zijn zo groot en zo sterk. En we bidden u, Heer, verbreek de werken van de duivel. Zo bidden we u, Vader in hemel, als we van hier gaan. Wilt u ons verder een goede zondagavond schenken? Ook, Heere God, de jongelui van Kompas, die straks nog een nabespreking mogen hebben. We bidden u, Heere, voor de komende week. Wilt gij ons schenken wat we zo nodig hebben? Uw nabijheid. De ijver voor u. Het geduld voor elkaar. Waar liefde woont, Heere, daar gebiedt u uw zegen. Daar woont u zelf. Daar wordt uw heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid schenkt het ons, Heere. Zo bidden we, Heere, voor de zieken onder ons, de rouwdragenden, alle twijfelaars, ook de onverschilligen, Heere, hen die dreigen af te haken, die heel langzamerhand door de achterdeur al zijn verdwenen. Vader in hemel, doe wonderen van herleving, trek door uw woord en geest ook hen weer tot die grote schare, die behouden zal worden. Vader in hemel, zo bidden we u dat. En zo danken we u, Heere, voor wie u bent in ons leven. Voor al uw zegeningen, ook vandaag hier weer aan deze uw gemeente geschonken. Heere, wat zijn we rijk met u. En door u, door uw genade alleen. Hoog ze ons danken. Neem ons bidden aan, Heere. Vader in hemel, niets kan ik zonder u, o Heer. Maar in uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort, want de rank die u ontvalt, verdort. Hoor zo ons bidden, Heere. Neem onze dank aan. In Christus' naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, krijgt u gelegenheid tot het geven van uw gaven. En daarna willen wij samen nog zingen uit Weerklanklied 56, 1 en 2. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland, die de wijnstok zijt. 1 en 2 van lied 56 na de collecte. moest de compassjongeren van de jeugdleider nog even extra erop wijzen dat er straks, na de dienst, weer een open deur is bij de groenteboer op de Molendam 26. We gaan dan onder andere over de preek nog even verder spreken. Van harte uitgenodigd. We mogen van hier gaan onder de zegen van de drie-enig God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allemaal. Amen.